Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom op onze Rots in de Branding. En wat dachten jullie ervan enkele losse berichten door te nemen? Voor het eerste bericht begeven we ons naar de noordelijke Irakese stad Karakosh of Bagdida genaamd. Het ligt een 80 kilometer ten noordwesten van Erbil. Daar woonde Motana Boutres. Hij komt uit een heel vrome katholieke familie met 16 kinderen. Een zus is Dominicanes en een broer is priester in de Syrische katholieke kerk in het Amerikaanse New Jersey. We woonden heel dicht bij de kerk, vertelt de man. Elke dag in de schemering gingen we naar de kerk om er te bidden. En hij herinnert zich nog dat voor diegenen in het gezin die niet meekwamen, er ook geen maaltijd was nadien. Hetzelfde gold voor de zondagsmissen. Geen mis, dan ook geen eten. Op de leeftijd van 20 jaar werd hij diaken gewijd en studeerde verder theologie in de Heilige Geest Universiteit in Libanon. Voor zijn master verrichtte Motana Boutres onderzoek dicht bij huis in Karakosh. Maar in 2014 moest hij de stad ontvluchten, omwille van de inval van de IS-troepen. Zijn huis werd ingenomen en verwoest. Hij woont nu in een schamel appartement in Libanon, niet ver van de Syrische grens, en schildert er de prachtigste iconen. Reeds op de leeftijd van 12 jaar volgde hij daartoe via een diaken uit zijn parochie een opleiding in de iconografie. Hij leerde er deze oude kunst en de formules voor het maken van bijvoorbeeld kleuren. Bijvoorbeeld met behulp van eieren en wijn voor de rode tinten. Met behulp van bijenwas voor de vernis. Met behulp van hertenmuskus om de icoon een geur te geven enzovoort. Motana Boutres slaagde er wel in tijdens zijn vlucht uit Irak, één boek onder de arm mee te nemen. Een boek uit de grote collectie Syrische literatuur van zijn vader. Een handgeschreven, 600 jaar oud boek met Syrische hymnen. Motana kent ze intussen uit het hoofd en hij neuriet deze hymnen als een gebed tijdens het schilderen van zijn iconen. Het Syrisch liturgische erfgoed ligt hem zeer nauw aan het hart. Zelfs zozeer dat deze kunstenaar het plan opvatte om de hele Bijbel in het Syrisch over te schrijven op een lederen boekrol. De eerste 5 hoofdstukken van het Oude Testament staan er al op. Door de Bijbel over te schrijven, verklaart hij, ontdek ik een nieuw en diepere inhoud, veel meer dan door het alleen maar te lezen. En ik probeer de waarde van de handgeschreven teksten nieuw leven in te blazen. Trouwens, vroeger werden boeken met de hand geschreven. Tussen haakjes, de Syrische taal wordt ook gebruikt in de liturgie van sommige Oosterse kerken, waaronder de Syrisch-Katholieke, Syrisch-Orthodoxe en Maronitische katholieke kerken. De taal is verwant met het Aramees, de taal van Jezus, die nog steeds gesproken wordt in delen van Irak en Syrië. Onbekend is deze kunstenaar eigenlijk niet. Zo hangt er in de Sint-Michaelskerk in New York een icoon met de afbeelding van Ons Lieve Vrouw van Aradin. Aradin in het Aramees betekent Eden, het aards paradijs. Het hangt er centraal in een schrijn ter intentie van alle vervolgde christenen. De icoon toont een Maria met het kind Jezus. Maria is gekleed in een traditioneel Irakees bruidskleed om te tonen dat Maria altijd deel uitmaakt van de christenen in Irak. En op de rand van de icoon staan de woorden van het Ave Maria gebed geschreven in het Aramees. Naar aanleiding van de inwijding ervan in de Sint-Michaelskerk in New York op 12 juni 2018 verklaarde toen Motana Boutros: het gebed van wie daar komt bidden zal zich voegen bij dat van alle vervolgde christenen. Dit gesteund op wat Jezus ons heeft gezegd: als er twee mensen in mijn naam samenkomen, zal ik onder hen zijn. Deze icoon van Ons Lieve Vrouw van Aradin wordt dan ook betiteld als Moeder van de Vervolgde Kerk. Het is het eerste heiligdom in de wereld, volledig uitsluitend gericht naar de vervolgde christenen. En dit in een stad als New York, met de grootste etnische diversiteit. Ook een stad op 11 september 2001 aangevallen door terroristen. Nu staat hier een baken van de vrede van Christus, een verzamelplaats voor stille reflectie voor hen die de religieuze vrijheid koesteren. Hoe actueel en hoe relevant dat wij onze moeder welkom heten in het hart van New York, aldus de aartsbisschop van New York, kardinaal Timothy Dolan, die een brief naliet naar aanleiding van een plechtige eucharistieviering en inwijding van deze icoon door pater Benedict Chieli. De kardinaal van New York zelf kon er die dag niet aanwezig zijn, maar zond vertegenwoordigers met een formele zegenings- en felicitatiebrief. Deze pater Benedict Chieli, zeer actief voor de vervolgde christenen in Irak en Syrië, bezocht Irak voor het eerst in 2015, niet lang nadat de genocide daar begon. En ik werd getroffen, getuigde hij, door het enorme geloof van de mensen die met helemaal niets waren gevlucht, omdat ze weigerden zich tot de islam te bekeren. De IS-terroristen eisten dat ze zich bekeerden of sterven. En in plaats daarvan kozen ze Christus, vertelde pater Chieli. Ondertussen is de wederopbouw in de stad Karakosh of Baghdida heropgestart en kunstenaar Motana Boutros legt intussen de laatste hand aan een andere icoon, ter ere van Ons Lieve Vrouw van Karakosh, bedoeld als geschenk aan zijn familie, tegen dat het familiehuis zal zijn gerestaureerd en dit ter bescherming. Hoog tijd voor een lied en we gaan luisteren naar de Libanese zangeres Jumana Emdawar uit haar album Je bent heilig, o God. In het Arabisch durf ik deze titel hier op de radio niet uit te spreken.
الرب وخلاصي فممن أخاف. الرب حسن حياتي فممن أفزع. إذا تقدم علي الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقي وأعدائي، فإنهم يعثرون ويسقطون، فالرب خلاص لا أخاف. إذا اصطفى علي عسكر فلا يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي ذلك ثقتي. واحدة سألت الرب وإياها ألتمس أن أقيم في بيت الرب جميع أيام حياتي، لكي أعاين نعيم الرب وأتأمل في هيكله. بك نطق قلبي إياك التمس وجهي، وجهك يا رب التمس. لا تحجب وجهك عني يا
En dat was de Libanese zangeres Youmana M. Dawar uit haar album Je bent heilig, o God. Beste luisteraars, we bezochten even de Irakese iconenschilder Motana Boutres. We sloten af met de vermelding dat de heropbouw in zijn stad volop is gestart. Maar de vraag blijft, hoe is er de toestand vandaag de dag na het neerslaan van de troepen van IS? Is het gevaar geweken? Kan men er gerust zijn? Enzovoort. Nog niet lang geleden verscheen een interessant interview met Monseigneur Najib Michael. Hij werd geboren in de Irakese stad Mosul in 1955. Na zijn studies als ingenieur treedt hij binnen bij de Dominicanen. Zijn noviciaat volgde hij in Frankrijk en werd ook priester gewijd in 1987. Hij studeerde verder en vervulde verscheidene opdrachten in Irak zelf, zoals archivaris, directeur van het Centrum van Oosterse Manuscripten, zitting in de Ecumenische Commissie van de Bisschoppen van Nineveh. Zo waakte hij onder andere over 800 manuscripten en 35.000 documenten van de Oosterse Kerk. In 2014 ontvluchtte hij zijn stad Mosul ten gevolge van IS en komt terecht in de Noord-Irakese stad Erbil en slaagt er tevens in zo'n 800 manuscripten mee te nemen uit de 13e en 14e eeuw. Manuscripten zowel van christelijke als islam-spiritualiteit. Maar uiteindelijk redde hij in het totaal rond de 8000 manuscripten. Op 22 december 2018 werd hij door paus Franciscus aangesteld als Chaldees katholiek bisschop van Mosul. En zo stel ik voor het interview door te nemen die de katholieke mediagroep Aletheia had met hem in de laatste week van maart 2019 in de stad Lyon. Het bisdom Lyon is nauw verbonden moreel en financieel met het bisdom Mosul in Irak via de vereniging Sint Irenaeus. En de titel van het artikel luidt zeer duidelijk. Al heeft IS geen grondgebied meer, betekent het niet dat IS dood is. Maar ik stel voor eerst even te luisteren naar een opname uit 2015, waarin Monseigneur Najib Michael, toen nog een gewone pater Dominicaan, het heeft over de toestand van de christenen en in het bijzonder deze die het jaar ervoor gevlucht zijn uit Mosul naar de vlakte van Nineveh en de vluchtelingenkampen rond Erbil. En daarna luisteren we naar het Kyrie Eleison van de Libanese componist Ziad Rabbani. Dus we gaan nu luisteren naar Pater Najib Michael over de toestand van de christenen, gevlucht in 2014.
On est choqué par ce qui s'est passé. Les familles, jusqu'à maintenant, se croient en rêve de perdre tout. Pendant une ou deux heures, voilà, ils se retrouvent par terre. Après avoir vécu une vie de toute leur vie, ils ont bâti, réussi à s'installer. Voilà, ils s'abandonnent tout facilement comme ça. Et puis ils partent ailleurs, ils se retrouvent par terre. Voilà, ils se trouvent avec les autres. Donc, on devient tous pratiquement égaux dans la souffrance.
We zijn gechoqueerd door wat er gebeurd is. De gezinnen leven vandaag als in een droom. Ze hebben alles verloren. In één of twee uur tijd zaten ze volledig aan de grond. Hun ganse leven hebben ze hier alles opgebouwd en zijn plots alles kwijt en komen dan nog ergens anders terecht. Al deze gevluchte gezinnen vinden elkaar nu op gelijke voet in het lijden.
Les gens souvent, la majeure partie des gens habitent dans des centres d'accueil ou centres ou des camps.
De meesten werden opgevangen in een onthaalcenter of in kampen die men heeft opgericht voor het enorme aantal vluchtelingen.
Il y a des possibilités souvent comme ça était dès le départ, ils vivaient dans les grandes halls ou dans des grandes salles, les uns à côté des autres, ça les sépare un petit tissu de trois fois rien et donc vraiment ils partageaient tout.
Bij aanvang woonden deze families in grote halls, grote zalen. De ene naast de andere en deelden alles met elkaar.
Et progressivement on a réussi à leur présenter des caravans.
Nadien konden ze verhuizen in caravans of kleine omgebouwde kamers in onafgewerkte gebouwen. Ondertussen werden er betere plaatsen voorbereid waar elk gezin op een waardige wijze kan verblijven. Maar ze hebben ook nood aan spiritueel voedsel. Ook om de hoop te behouden in de toekomst.
Mais aussi, ils ont besoin aussi de spirituel, de ce que nous essayons à les aider pour avoir un peu d'espoir pour l'avenir.
En u hoorde een kort interview met pater Dominica Najib Michael in 2015, in de periode kort nadat IS Mosul was binnengevallen. Sinds januari 2019 is hij nu de aartsbisschop van Mosul. En zoals beloofd lopen we het interview af die Aletheia had met hem in de laatste week van maart 2019... over de huidige toestand in de Irakese stad Mosul na de bevrijding uit de handen van IS. Mosul is de tweede grootste stad in het noordelijke deel van Irak, nabij de grens met Turkije. De stad ligt op de rechteroever van de Tigris en ten oosten, aan de overkant van de Tigris, bevindt zich het oude Nineveh. Het ligt juist onder de autonome Koerdische regio in Noordoost-Irak, waarvan Erbil de hoofdplaats is. In Mosul, vertelt de bisschop, verandert de situatie elke dag. Ten gevolge van, zoals hij het omschrijft, politieke bewegingen. Wat we kunnen zeggen is dat, zelfs al bezit IS geen territorium meer, betekent het niet dat IS dood is. Althans niet in de hoofden van sommige mensen. Deze ideologie is nog steeds aanwezig en in veel geesten en in acties. Nog maar een maand geleden ontplofte er een auto voor de universiteit. Maar daarna vertelde de bisschop een bijzondere vaststelling. Hij vertelt: anderzijds ontmoeten we steeds meer mensen, vooral jongeren, die zich nu uiten als atheïsten, omdat ze niet meer geassimileerd willen worden met IS. Voor hen is het niet langer mogelijk te geloven in een God die hen vraagt om anderen te doden. En jongeren roepen uit dat ze moe zijn van al dat geweld. Maar als bisschop zeg ik dat we elkaar de hand moeten reiken. We mogen de littekens niet vergeten, maar we willen vergeving schenken en samen een nieuw verhaal beleven. Hoe men dat wil realiseren, legt de bisschop verder uit. Mijn antwoord aan de jongeren en aan de hele wereld is dat we de menselijkheid nu boven alles moeten stellen. We zijn in de eerste plaats broeders en zusters in de mensheid, los van welke godsdienst. We moeten alles weer opbouwen met mensen die in dat broederschap geloven. We moeten de muren tussen de religies doorbreken om samen opnieuw alles op te bouwen. Ik zeg tegen al mijn menselijke broeders en zusters: kom, laten we onze kerken heropbouwen en ons verenigen om mooie dingen te doen. En dan komt de nieuwe aartsbisschop van Mosul als een voorbeeld met een bijzonder verhaal naar boven. Ja, zegt hij, ik zal u iets vertellen dat een blijvende indruk op kardinaal Sacco achterliet toen hij bij ons de eerste kerstviering kwam vieren na de bevrijding van de stad. Tussen haakjes, deze kardinaal Sacco is de grote patriarch van de Chaldeërs, ook kerkvader van de Chaldeërs genoemd. In juni 2018 werd hij tot kardinaal gecreëerd. En Monseigneur Michael vertelt hoe de helft van de kerk in Mosul voor deze eerste kerstviering gevuld was met moslims. En zij hadden stoelen en banken van thuis meegebracht om er te kunnen bijzitten. Want zij hadden meegeholpen bij de installatie van het altaar en zelfs bij het plaatsen van een kruis op het dak van de kerk. De moslim-inwoners hier hebben het gevoel dat de stad niet hetzelfde is zonder christenen. Deze moslims vertelden aan de christenen hoe zij als de rozen van de tuin zijn. Ik heb veel hoop, aldus de bisschop, omdat deze moslims willen dat de christenen terugkomen. Maar de bisschop voegt er toch aan toe. Ondanks deze mooie getuigenissen zijn er nog steeds veel problemen voor de minderheden zoals wij, de christenen. Daarom roep ik vandaag in geweten de christenen op om nu nog niet terug te keren. We wachten nog steeds op toezeggingen van de autoriteiten om onze veiligheid beter te waarborgen en vooral om een einde te maken aan discriminatie. De relatie met de autoriteiten is nogal met vele overdreven beleefdheden en men moedigt ons aan terug te keren, maar de veiligheid is nog verre van verzekerd. Wij willen als echte burgers worden beschouwd en niet als tweederangs burgers. En de bisschop geeft een voorbeeld. Bijvoorbeeld vorige week wilden twee jonge christelijke vrouwen hun doctoraat behalen, wat zij dankzij hun uitstekende cijfers gemakkelijk konden bereiken. Maar de decaan verzette zich ertegen en vertelde hen dat het jammer was dat ze christenen waren en dat ze zich alleen maar hoefden te bekeren. De vrouwen weigerden en nu staan ze hier zonder diploma. Momenteel wonen er maar een 40 à 50 gezinnen in Mosul, waarvan sommigen in de week vertoeven in Erbil, op 2 uur rijden van hier. Dus Erbil, waar de vele christenen zijn gevlucht tijdens de inval van IS in 2014. Stel je voor, vervolgde de bisschop, 95% van onze wijken zijn verwoest. Vandaag de dag is er dus maar 1 kerk herbouwd. En hier bidden we en vieren we onze missen. Maar ook ikzelf, ik heb hier geen slaapplaats. Ik woon dus in een klein dorpje op 20 kilometer van Mosul. En een laatste vraag volgde in het interview. Wat zijn volgens u de manieren om vooruit te komen en hoop te houden? En kort en goed antwoordde de bisschop: het onderwijs voor de jongeren. Dat is de sleutel tot alles. Het is de enige manier om het fundamentalisme en obscurantisme van IS te bestrijden. Dat laatste betekent de mensen bewust in een onwetendheid brengen, daarom dat IS alles in het werk stelde om alles wat verwees naar de geschiedenis te vernietigen. En de bisschop vervolgde: de hoop die is in ons, door de aanwezigheid van God en van allen die ons steunen en ons ter plaatse komen bezoeken. Het bisdom Lyon is zeer aanwezig, dankzij de verzustering Lyon-Mossoul. Frankrijk zal begin april het Franse culturele centrum in Mossoul openen. We voelen ons zo niet alleen. Tot zover dit interview met de kersverse aartsbisschop van Mossoul, Dominicaan, Monseigneur Najeeb Michael. Bidden we dat zijn hoop voor vrede en verdraagzaamheid in vervulling mag komen. Weer tijd voor een lied. De grote slachtoffers van terreur en oorlog, zoals in Irak en vele andere landen, zijn de kinderen. Kind, kleinkind, droog je tranen. Je bent geboren in een wereld waar de ene mens de andere doodt. Maar als kinderen zingen, begint een nieuwe wereld. Een wereld verenigd onder God. When the children cry, White Lion.
Then the new world begins. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste vrienden luisteraars, even een kort bericht, verschenen in het katholieke tijdschrift Famille Chrétienne van 2 april 2019, over een beeldje van Maria om de elite soldaten in het Franse leger te begeleiden in hun missie. Deze tak, speciale strijdkrachten, van het Franse leger werd opgericht in 1992. Sindsdien verloren reeds 68 soldaten hun leven. En zij kwamen uit de groep van de marine parachutisten, van de helikopters, de marine commando's, interventietroepen van de nationale gendarmerie, antiterreurinterventieeenheden van de nationale politie enzovoort. De meeste van hen overleden tijdens geheime missies in het buitenland, zoals in Burkina Faso, Afghanistan, Tunesië, Gabon. Allen in deze tak van het Franse leger zijn zich zeer bewust dat ze hun leven telkens riskeren voor hun land. Zo zegende Monseigneur Antoine de Romanet in de kathedraal van Bordeaux op 1 april 2019 het beeldje van Ons Lieve Vrouw van de Speciale Strijdkrachten Notre-Dame des Forces Spéciales. En ondertussen vertrok Ons Lieve Vrouw, als het ware, reeds naar een missie in Mali. Het beeldje zelf is een 45 centimeter hoog uit hars gemaakt. En van op afstand, je kan het ook op de website zien, ziet het eruit als een bescheiden chocoladebeeldje. Maar vergis je er niet in, het zal niet smelten bij het eerste teken van verwarming. Het is zelfs ontworpen om schokken te weerstaan en om naar gevaarlijke gebieden te reizen met gevechtszwemmers of parachutisten. Aan de voet van het beeldje zijn drie soldaten in uniform te herkennen. Eentje uit de zeemacht, uit de luchtmacht en uit de landmacht. Voor de soldaten wordt de aanwezigheid van Notre-Dame des Forces Spéciales niet beschouwd als een vorm van proselytisme, maar eerder als een spirituele begeleiding. De dood is inderdaad een alom tegenwoordig thema bij deze elitetroepen. Het behoren tot een dergelijk commando is een school van nederigheid, aldus bisschop de Romanet, de bisschop van het leger. Je moet leren je fysieke en psychologische grenzen af te meten. Voor zover dit bericht uit Famille Chrétienne. Graag vermeld ik nog het volgende. Onlangs ontmoette ik een Belgische priester, nog een jonge priester, die deelnam aan een Lourdes bedevaart met de almoezeniers van het Franse leger. En een van deze almoezeniers vertelde hem hoe in de grote school voor legerofficieren en Saint-Cyr l'école, een voorstad in Parijs, 50% van de leerlingen en 30% van de officieren overtuigde, praktiserende katholieken zijn. Dat stemt toch tot nadenken, daar broeit toch iets in Frankrijk, alhoewel ook niet zonder slag of stoot. Zo was er een levendig debat eind maart 2019 in een commissie van de Assemblée Nationale in Frankrijk. Twee politiekers klaagden een discriminatie aan in het leger omdat men nog te veel houdt aan bepaalde tradities en feesten zoals eucharistievieringen. Maar, anderzijds, hun kritiek werd toch niet zomaar geslikt door iedereen. Weer tijd voor een lied. We blijven in Frankrijk, we blijven bij de Franse zangeres Natacha Saint-Pierre op een tekst van Thérésia van Lisieux, Tu jetteras des fleurs.
Je vois des milliers de fleurs lancées dans le cœur des gens. Je vois ton âme et ton cœur dessinées au firmament. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, faire briller des étincelles. Simplement, tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil, ta petite voix révèle tous les secrets de l'enfance. Elle nous ouvre à l'éternel, à l'amour et à la danse. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, à partager tes merveilles, ta confiance. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil, des poèmes comme l'on sème de l'amour. Je t'aime, tes ritournelles pour toujours. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel.
Dat was Natacha Saint-Pierre met Tu jetteras des fleurs. En ik stel voor de laatste 10 minuten op een luchtige manier te eindigen. Dat mag ook op de radio. Beste vrienden, normaal doen we op onze radio geen reclameaankondigingen. En zeker niet zoals huis te koop, villa te koop, grond te koop enzovoort. Zoals het de taak is van de immobiliënsector. Wel, ik zou toch 1 uitzondering willen maken. Wie weet is toch 1 van onze luisteraars geïnteresseerd in de volgende aanbieding. Op de katholieke website Aletheia verscheen onlangs een merkwaardig artikel, eigenlijk aankondiging. Een oproep en een groot vraagteken. Waarom koopt u geen eiland met kloosterruïnes? Het eiland Ardollian, gelegen voor de Ierse kust, is al een tijdje te koop. Deze wilde plek verbergt echter prachtige overblijfselen van een meer dan 1000 jaar oud kloosterleven. Het is een klein eiland, in het Engels High Island genoemd, voor de noordwestkust van het Ierse Connemara. Het is een van de 30 eilanden aan deze westkust van Ierland. Dit 32 hectare grote eiland, tot een maximumhoogte van 63 meter, wordt dus te koop aangeboden, en noteert u misschien degene die geïnteresseerd zijn, voor 1,25 miljoen euro. Het is een goed uur stappen van de ene kant naar de andere. Het is toegankelijk per boot, zolang je niet te gevoelig bent voor zeeziekte, maar vooral ook voor een vliegtuigje, want het heeft een landingsbaan. Het eiland heeft de charme van een grote, open ruimte. Er zijn 2 zoetwatermeren en een veelheid aan vogels, meeuwen, slechtvalken, Noordse stormvogels, die het als een toevluchtsoord hebben gekozen. De Ierse dichter Richard Murphy, overleden in 2018, verleid en geïnspireerd door deze plaats, bezat het van 1969 tot 1998, alvorens het aan een vriend door te verkopen. Anderzijds, de dichter kwam er ook niet zoveel. Eens 5 dagen, waarbij hij slechts 20 minuten de zon zag, en nadien verklaarde dat hij eigenlijk geen kluizenaar nog heilige is. Maar laat ons even in de geschiedenis terugkeren. Wat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van het eiland Ardollian is dat er overblijfselen zijn van een 7e-eeuws klooster dat gesticht is door de heilige Feuchien van Fore, die in 665 tijdens de gele pest stierf. Deze heilige was de zoon uit een boeren- en herdersfamilie uit het noorden van Ierland. Hij werd kluizenaar en stichtte een aantal kloosters, waaronder deze op het eiland Ardollian. Bijzonder is dat de kloosterstructuren uit die 7e eeuw goed zijn bewaard, zoals de plaats van de kerk en het altaar. Daarnaast bestaat nog een volledig intacte stenen hut en de overblijfselen van een watermolen die wordt beschouwd als een van de oudste kloostermolens in Ierland. Naar schatting woonden er 50 tot 70 mensen op het eiland. De vele opgravingen hebben verschillende bouwperiodes laten zien. Deze getuigen dus van een monastieke aanwezigheid tussen de 8e en de 13e eeuw. Maar archeologen hebben zelfs tekenen van een menselijke aanwezigheid gevonden die al 300 jaar voor onze jaartelling dateren en men vermoedt trouwens reeds 1000 jaar voor Christus. Begin 19e eeuw werd het eiland verlaten, buiten nog enkele kopermijnwerkers tot in 1820. Wat dus ook te bezichtigen is, is een intacte stenen bijenkorfhut en een oud mijnwerkershuisje. Voor de geïnteresseerde kopers is wel belangrijk te vermelden dat de resten van het klooster als nationaal geregistreerd monument zijn verheven en dus geen onderdeel kunnen uitmaken van de verkoop. Beste vrienden, tot daar dit korte bericht in Aletea als afsluiter voor vandaag. Nu, voor de geïnteresseerden kan ik altijd het telefoonnummer opgeven van het immobiliënkantoor. U kan daarvoor altijd bellen. Maar u moet dan wel 1,25 miljoen euro op tafel klaarleggen. De veilingmeester die het eiland op de markt bracht, zei echter dat inkopers mogelijk een bouwvergunning voor een uniek huis kunnen krijgen, zodra het ontwerp van het pand sympathiek is voor de bijzonder kale en winderige locatie waar het zou staan. En we gaan luisteren als slotlied, en sommigen hebben het misschien al geraden, Michel Sardou, Les Lacs du Connemara, want we zitten in deze omgeving. Verschroeide aarde door de wind en strakke heidevelden rondom de meren, dat is het decor van Connemara. En daarmee, beste vrienden, neem ik afscheid en spreken we af in een volgende uitzending van onze Rots in de Branding, zoals de rotsen van de Connemara, Michel Sardou.
Le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Marine aussi, l'église en granit de l'Imérique. Marine a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connolly, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie et que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre. Du Connemara, on y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore
aux monstres des lacs qu'on voit nager, certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. D'Angleterre.